Maar voordat we dat doen, even één kleine mededeling. Ik heb twee boekjes meegenomen. En ik heb ze daar neergelegd op die ronde tafel. Mocht iemand er interesse in hebben, dan kan ik niet meenemen. Dit is een grote opwekking die ik meemaakte in Congo. Trouwens, vorig jaar ben ik weer in diezelfde plaats geweest. Er was weer een opwekking. Ik kreeg een telefoontje van de mensen staan hier in de rij om Christus te aanvaarden. Dat zijn dingen die wij ons niet kunnen voorstellen. En dit speelt in Gorinchem. Contact met een zwakbegaafde jongen, waar ik avonturen mee beleefd heb. Nou, als je het leuk vindt, neem het mee. Dat zijn van die kleine boekjes, die kun je zo in een paar uurtjes lezen. We gaan samen uit de Bijbel lezen. Lucas hoofdstuk 13, vanaf vers 22. Lucas 13 vanaf vers 22. Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Hij antwoordde: Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan, maar er niet in slagen. Als de Heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: Heer, doe open voor ons, dan zal hij antwoorden: Ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? Jullie zullen zeggen: We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straat een onderricht gegeven. Maar hij zal tegen jullie zeggen: Ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters. Dan zullen jullie jammeren en knarsen tanden wanneer je Abraham, Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. Uit het oosten en het westen en uit het noorden en uit het zuiden zullen ze komen en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. En bedenk wel, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Precies op dat ogenblik kwamen er enige fariseeën die tegen hem zeiden: Vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil u doden. Hij antwoordde: Zeg tegen die vos, let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen en op de derde dag bereik ik de voltooiing. Maar ik moet vandaag en morgen en op de volgende dag op weg blijven. Want het gaat niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar zijn toegestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt. Maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt aan haar lot overgelaten, ik verzeker jullie. Jullie zullen mij niet meer zien tot de tijd komt dat je zult zeggen: Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. De Bijbel is reusachtig interessant. En als je dit kleine stukje nou zo neemt, dan kun je zeggen dat is een literair hoogtepunt. Eén duidelijke lijn, vanuit drie verschillende perspectieven bekeken en dan uitermate dramatisch. Het gaat om ons leven, ons leven. Waar ga je naartoe? Waar kom je terecht? We zijn allemaal onderweg, maar we zijn nog niet aangekomen. En dan is die grote vraag: waar kom je nou terecht? Nou, het begint met die mensen die erg met Jezus waren ingenomen op hun manier. dat is niet wat God van ons vraagt, maar zo zijn mensen. Wij hebben een prediker, die hebben ze overal rondverkondigd. Nee, zeg. Daar kun je naar luisteren uren zonder je te vervelen. Wonderen gebeuren er. Ze hebben er al hoog over opgegeven. Over de wonderbare broodvermenigvuldiging. Over de mensen die genezen werden. Onmogelijke ziekte. En daar hebben ze heel trots over gepraat met mensen uit andere plaatsen. Hij komt bij ons, hè. Ik ben er ook altijd als hij er is. Nou, die mensen die dachten van wij zijn toch wel erg goede gelovigen. Maar ze waren eigenlijk alleen maar fans van Jezus en dat is toch wat anders. Er ontbrak nou net het meest wezenlijke. Gisteravond moest ik eraan denken. Ik zat wat in de problemen, zit in de problemen, althans wat betreft ons werk, de financiën. En ik bad en opeens komt er een beeld voor ogen. Herinnerde ik me iets, ja, ik denk dat ik 3 jaar was toen het gebeurde. Zoiets. Mijn opa, daar had ik een goede band mee, mijn opa van moederskant, die werkte bij de papierfabriek in IJmuiden. En toen hij 25 jaar erop had zitten, toen werd hij geridderd. Want hij was ook voorzitter van de vakvereniging en weet ik wat allemaal. Dus dat was een heel bijzondere dag. Nou, in die tijd was de directeur van de fabriek nou bijna onaantastbaar. Was bijna een afgod. En dan zou die de directeur zelf zien. Die had hij alleen maar al die jaren die hij er werkte in zijn prachtige auto voorbij zien rijden. En verder niet. Maar nu zou de directeur hem zelf dus te woord staan. En de commissaris van de koningin zou komen. Nou, dat waren dus hotemetote meneer. Maar ja, dat zegt zo'n jongetje van 3 jaar natuurlijk niks. Mijn opa zat op een podium en er zaten al die hoogwaardigheidsbekleders. En er werden toespraken gehouden. Maar het was mijn opa. Dat is het enige wat ik als kind wist. Die anderen, dat zei me niks. En toen kroop ik dat podium op. Tot afschuw van mijn moeder en mijn oma. En ze hebben nog geprobeerd me te pakken te krijgen. En ik liep naar mijn opa toe. En die nam me op schoot. Als dat iemand anders was geweest, een ander kindje was geweest, dan hadden de mensen gezegd, kan de moeder van de kind het even weghalen? Maar tot verbazing neem ik aan van de hotemetote, zat ik daar op schoot van mijn opa. Mijn opa. Die kende mij en ik kende hem. En ik vond het zo normaal. Later heb ik er nog eens over nagedacht. Wat een vreemde gewaarwording dat moet zijn geweest. En dat is nou net wat er hier meespeelt. Er zijn mensen die Jezus wel kennen in de zin van de buitenkant. Die diep onder de indruk zijn. Natuurlijk ben je diep onder de indruk van zijn daden. Dat is een show. Althans voor sommigen. Dat er melaatsen worden genezen, dat blinden kunnen zien, lammen kunnen lopen. Het een na het ander. En dan zegt hij ook nog zulke rake woorden. Want als Jezus spreekt, was het altijd anders dan alles wat ze ooit gehoord hadden. Is dat het geloof? Mensen hebben inderdaad geboeid geluisterd. Maar niet iedereen heeft gedaan wat hij zei. En dan komt er een dag. En daar verwijst Jezus naar. Er komt een dag, zegt hij. Er komt een dag, dan staan jullie aan die poort. Ik heb je zo vaak gezegd, je moet er doorheen. Je moet er niet voor blijven staan. En dan beginnen jullie te rammelen aan die deur. Doe ons open, doe ons open. En dan denk je indruk te maken als je zegt van ja, maar wij hebben u zien wonderen doen. We hebben u horen preken. Wij waren altijd enthousiast. En dan moet ik tegen jullie zeggen, ga weg, ik heb jullie nog nooit gekend. Er is nooit enige persoonlijke band geweest. Jullie zijn voorbijgangers geweest, je bent voorbijganger gebleven. Je bent nooit meegegaan. En tot twee keer toe wordt het dan gezegd, hè, in dat stukje wat we lazen. Ik heb jullie nooit gekend, ga weg van mij. Dat zijn de mensen die het uiteindelijke doel van hun leven missen. Want daar gaat het hier over. Als je dit stukje leest, dan vind je hier de laatste woorden. Dat is wat we nu lezen, de laatste woorden die Jezus tegen iemand zegt. Dan vind je hier de laatste daden. Daar kom ik zo meteen op. En dan kom je terecht bij het uiteinde. Komt ook zo meteen. Je wordt voor een keuze gesteld. Het is trouwens heel interessant dat Jezus, die altijd heeft gezegd, komt allen tot mij. Dat hij ook op een gegeven ogenblik kan zeggen, ga weg. Nee, dat zegt hij niet willekeurig. En dan zegt hij niet nu, gelukkig niet. Hij nodigt juist de mensen uit. Maar iemand die uitnodigt en die verder niks anders doet. Wat is dat voor iemand? Iemand die altijd ja zegt. Dat kan niet. Dat is een onmogelijkheid. Op het moment dat ik ja zeg tegen de een, zeg ik nee tegen de ander. Wanneer ik de ene opinie aanvaard, dan verwerp ik de andere. Altijd ja zeggen, dat kan niet. Ja, dat kan alleen de ja-knikker. Ik weet niet of je de ja-knikkers nog kent, die in Drenthe stonden om olie uit de grond te halen. Nou, die kunnen altijd ja zeggen, die zeggen nooit nee. Maar dat kan een mens niet. Dat is iemand die zwak is, die altijd ja zegt. Dat is iemand die geen standpunt durft in te nemen. En dat is het bijzondere van Jezus. Hij is zo uitnodigend en zo vriendelijk, maar tegelijkertijd durft hij dingen te zeggen die niemand durft te zeggen. Juist op dat moment komt er een delegatie van de fariseeën langs. Natuurlijk net een emotioneel moment. Mensen die vragen zich af, wat moeten we nou, wat bedoelt hij nou precies? En op dat moment komen de fariseeën langs. Fariseeën was een klein groepje mensen, verhouding klein groepje, een paar duizend man in Israël. Maar dat waren de theologen van die tijd. En de uitleg die zij van de Bijbel gaven, die werd algemeen aanvaard. Dus je kunt zeggen dat misschien wel 90% van de bevolking van Israël beïnvloed was door hun leer. En hun leer was doen, 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 de wet onderhouden. Daar gaat het om, de rest dat interesseerde ze niet. Dus Jezus, dat was die stond hun in de weg. Want Jezus zei, het gaat helemaal niet om de wet, het gaat om de mens. Het gaat niet om je goede daden, het gaat om de verlossing. En dat konden ze niet hebben. Ze konden geen tegenspraak velen. Nou, ze hadden een prachtige boodschap. Want ze wilden Jezus toch al kwijt. Hij was onderweg naar Jeruzalem en riep daar in het Overjordaanse in Perea. En hoe kunnen we van hem afkomen? Nou, ze hadden iets. Herodes gaat u vermoorden. Nee, dat zeiden ze niet met spijt in hun stem. Dat zeiden ze triomfantelijk. Het is afgelopen met je Herodes. Die gaat jou vermoorden. Jezus die wist dat hij naar Jeruzalem zou gaan. Hij wist dat hij zou sterven. Het is trouwens al opmerkelijk wat hij dan zegt en waar hij mee bezig is. Want het Bijbelgedeelte begint dat Jezus al die dorpen en steden langs ging in het gebied waar hij was. En overal zieken genas en overal het evangelie bracht. De mensen onderrichten, staat er. Wat knap. Hoeveel mensen zouden er zijn die als ze weten, binnen een week ben ik dood. Dan word ik dood gemarteld. Het is nog ineens zomaar doodgaan. Die dan stug hun werk voortzetten. Liefdevol, zorgzaam En zo was Jezus. Tot op de laatste dag heeft hij zijn werk gedaan, wat hem was opgedragen door God. Dus dat zegt hij tegen die fariseeën. Hij zegt, nou ja, vandaag en morgen, dan moet ik de mensen onderrichten en ik zal zieken genezen. En er is niemand die me daarin kan tegenhouden. Ik ga niet op de vlucht. Er is niemand die me gaat tegenhouden. Maar ik zal jullie wat vertellen. Want ik ben onderweg naar Jeruzalem en dat is mijn laatste tocht. Want het gaat niet aan dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt. Hoe kun je zo in alle rust spreken over de dood die staat te wachten? En hij wist het. En hij was niet onbewogen. Dus Jezus die laat dat opnieuw zien. Het zijn trouwens heel bijzondere dingen. Al die keren dat je leest in het Nieuwe Testament, in de Evangelie, over Jezus die zijn dood in Jeruzalem aankondigt, zie je een tegenreactie. De mensen willen er niet aan, zijn volgelingen willen er niet aan natuurlijk niet. Dat is net als een van je familieleden die tegen je zegt van nou, misschien zal ik het niet zo lang meer maken. En dan stel je alles in het werk om het tegenovergestelde te zeggen. Je wil die woorden niet horen. Joh, je bent er vaker doorheen gekomen. Je komt wel in orde, ze hebben nog medicijnen. Je moet naar de dokter toe, je moet... Maar je wilt die dood niet aanvaarden. Je wilt die gedachten eraan niet aanvaarden. En zo was het met de volgelingen van Jezus ook. Ze begrepen het wel, ze waren niet gek. Als Jezus het uitlegde van de graankorrel die in de aarde valt, die als het ware sterft, je kunt hem niet meer vinden. Ik weet niet of u dat wel eens gedaan hebt, maar ik heb het wel eens gedaan, dat je zo'n graankorrel in de grond stopt en dat je dan een week later gaat zoeken, je vindt hem niet meer. Hij is zwart als de aarde en is niet meer daarvan te onderscheiden. Die korrel die sterft als het ware. En dan kijk je 2, 3 maanden later en dan komt er een aar op. En jij dacht van, die korrel is er niet meer. Nou, Jezus is die korrel die in de aarde valt. Dat wilde natuurlijk niemand horen. Maar hij moest sterven om vrucht te kunnen dragen. Hij wist het. Hij wist dat het niet op een andere wijze kon. Hij heeft ook nooit gezegd van, ik wil dat niet. Maar zijn volgelingen wilden het niet. Die hebben hem proberen tegen te houden. Die hebben die woorden anders proberen uit te leggen. Die hebben gedacht van ja, maar er zijn nog zoveel wonderen gebeurd. Er zullen er nog wel meer gebeuren. God die zal hem wel verhoren. Hij zal op het laatste moment er wel uitgered worden. Ze wisten ook wel dat er vijandschap was van de kant van de geestelijke leiders, van de kant van de politieke leiders. Maar ze zeiden, maar Jezus is sterker. Zij zullen het onderspit delven, maar ze wilden niet aan die boodschap van die dood. Maar Jezus spreekt daar vrijuit over. Hij bedekt dat ook helemaal niet. Het gaat niet in dichterlijke termen. Recht voor zijn raap. Zei, ik zal straks sterven. Maar niet buiten Jeruzalem. En daarmee heeft hij toch een boodschap voor de fariseeën. Ze hebben hem al verworpen. En ze hebben jullie er wel eens op gelet. Dat het uitgerekend de stad Jeruzalem is waar profeten worden gedood. Waar de profeten omkomen. Er ligt een boodschap in. Namelijk hoe moeilijk het is om het woord van God te aanvaarden. Met name voor degenen die vroom zijn. Omdat ze zich vasthouden aan hun eigen vroomheid. Alsof onze vroomheid indruk maakt op God. Nou, helemaal niet. God die ziet al die mensen hier op aarde. En die prikt door alle hoogmoed en schijn heen. Of je kent hem of je kent hem niet, daar gaat het om. Zolang je staat te applaudisseren langs de zijlijn, ben je nog niet door die poort gegaan. Ben je nog niet door die deur gegaan. In de ene vertaling staat het woordje deur, in de andere vertaling staat het woordje poort. Nou ja, dat maakt natuurlijk niet zo vreselijk veel verschil, maar je moet er doorheen. Heel interessant trouwens dat Jezus niet zegt dat het geloof een fluitje van een cent is. Hoewel het ons niets kost, wanneer het gaat om financiën, wanneer het gaat om onze daden, is het toch geen fluitje van een cent. Waarom? Wat moet je dan doen om te geloven? Jezus zegt, je moet je erop voorbereiden, je moet ervoor strijden dat je door die poort naar binnen gaat. Maar wat voor strijd moet je dan leveren? Moet je wapens meenemen? Nee, er is een hele andere strijd gaande. Wat voor strijd moet je leveren om geliefd te zijn bij God? Niets, behalve met jezelf. En dat is nou net de strijd waar het om gaat in dit leven. Voor ons allemaal. Die strijd is de gevecht tegen jezelf. We moeten loskomen van die overtuiging, die verkeerde overtuiging van dat het allemaal van ons afhangt. Daarom willen mensen graag vroom doen. Voor veel mensen in deze wereld bestaat geloof uit een aantal dingen doen. Ik vraag dat zo vaak. Als ik zo'n heilige tegenkom in Nepal of India. Wat is nou het geloof? En dan zegt hij, nou dan moet je dit doen en dan moet je brandnetels eten en geen vlees. En dan komt er een heel lijstje. Tot ik er eentje tegenkwam die zei, ik heb het allemaal gedaan, het is allemaal flauwekul. Je schiet er niks mee op. En een paar maanden later mocht ik hem dopen. Maar je moet dingen doen, want je vraagt het aan de Kirati, die geloven ook in één God, net als wij. Een stam in Nepal. Wat is nou je geloof? En dan denk je hele diepe dingen te horen. Zegt, nee, dan moet je op 4 december 6 keer rond de heuvel waar de goeroe woont lopen. In witte kleren. En met een wit petje op. Anders geldt het niet. En, ja, maar wat is nou geloof? Ja, en dan moet je naar de hoge priester. En die geeft jou een tikka op je voorhoofd. Zo'n rode stip. Nou, ze hebben dan een witte stip, oké. Dat moet een witte stip zijn. Want anders geldt het niet. Ja, maar wat geldt er dan niet? Ja, dat weten ze niet. Ze weten dat je een heel aantal dingen moet doen. Voor heel veel christenen is het toch ook zo? Je bent christen, wat betekent dat? Nou, dan moet je zondags naar de kerk en dan moet je bidden voor het slapen gaan. En moet je het Onze Vader uit je hoofd kennen en dan moet je... Nou, ze hebben ook een lijstje. Maar als je het lijstje helemaal invult, geloof je dan? Nee, dat geloof je nog steeds niet. Want het geloof is iets anders. Dat is een bijzondere persoonlijke relatie. Dus in die afwijzende woorden van Jezus, er ligt natuurlijk ook een belofte. Een belofte voor iedereen. Al die mensen die denken dat ze vastlopen, die het moeilijk hebben in het leven. Die een gevecht hebben, die een gevecht met zichzelf kennen. Tegen al die mensen zegt Jezus, uiteindelijk is er maar één ding dat telt, dat je bij mij komt. Want ik zorg voor je. Dan ben je net als dat kleine kind dat bij zijn opa op schoot kruipt. Onder het verbaasde oog van hoogwaardigheidsbekleders. Maar een opa die hart heeft voor zijn kleinkinderen, die stuurt ze niet weg. Die is vertederd door het feit dat zo'n kind schuilt bij hem. En zo is het met God ook. Je mag zomaar komen. Die strijd om alles los te laten en gewoon te komen, dat is geloof. Wie is gelovig? Nou, is het heel interessant dat we in dit Bijbelgedeelte lezen. Want het gaat inderdaad over geloof en tot geloof komen. Maar er zegt Jezus iets heel bijzonders. Althans, als je dat leest in het Grieks, dan is dat heel bijzonder. Namelijk, je komt niet tot geloof. Dan heb je een situatie, een vaststaande situatie. Ik heb de stap gezet, klaar is Kees. Nee, je bent bezig tot geloof te komen, zo staat het hier. Je bent, ja, zo staat het niet in deze vertaling, want dat kennen wij niet in het Nederlands, die vorm. Maar als je het Grieks letterlijk vertaalt, je bent bezig tot geloof te komen. Je zit op de weg van het geloof, maar je bent nog niet gearriveerd. Je moet koers houden. Je bent net als een boot op de zee. Dan kun je niet zeggen, nou, we zijn mooi op weg, het is wel in orde. Dan moet er voortdurend worden bijgehouden, zitten we nog op koers. Want als je niet op koers zit, dan verlies je te veel brandstof en dan kom je misschien helemaal niet aan. Wij zijn mensen die op reis zijn. En we moeten de goede richting vasthouden. Want anders dan dreigt er iets fout te gaan. Nou, dat is geloof. Geloof is een actie. En niet een bezit. Geloof moet je doen. Je moet ook krijgen. Maar er zit die actieve vorm in. Het is bezig zich te ontplooien. Er is niemand die arrivé is hier op aarde. Ons geloof moet elke dag gevoed worden. Elke dag moeten we de koers bepalen. Nou, dat is niet erg. Want dat is nou net het leven. Dat geloof hoort bij ons leven. Je kunt tegen God nooit zeggen, als die dag komt dat we daar voor hem staan. Hier is mijn inschrijving bij de kerk, of mijn doopformulier of wat dan ook. Formulieren maken geen indruk op God. Maar als hij kan zeggen, mijn kind. Wanneer die kan zeggen, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, dan is het in orde. Dus we zijn op weg, we zijn bezig te geloven, we zijn bezig met de reis. En we blijven op koers. En dan komen die laatste woorden van dit gedeelte, als Jezus gaat praten over Jeruzalem. Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. Dat zijn hele droevige woorden. Hoe vaak heb ik uw kinderen niet willen vergaderen als een hen haar kuikens onder haar vleugels. Wij zijn niet meer zo vertrouwd, hè, met de natuur. Maar ja, als je in de derde wereld komt, dan lopen er overal die kippen rond. En als er zo'n kippetje is, soms zo'n hele kleintjes, met kuikentjes, en je zou je hand er naar uitstrekken, dan valt dat kleine kippetje je aan. Het beest dat denkt niet na, dat is niet bang dat jij zo groot bent, die wil jou wegjagen. Die vecht voor zijn kleintjes. Ik had eens een keer een fietstocht gemaakt en toen vond ik een haantje ergens bij een natuurgebied, blijkbaar door iemand daar weggedaan. Kweker of zo, en die had geen haantjes nodig, maar wel kippetjes. En nou ja, ik heb dat ding gevangen. In mijn fietstas gestopt. Nee, mijn zoon die zou net een kippenrennetje aanschaffen. Dus die moest kippetjes kopen. Ik denk, dan hebben we een haantje erbij. Nou, dat beest, dat beest, dat heb ik een paar dagen thuis gehad. En als ik naar de buren ging, dan liep hij achter me aan en mee terug naar huis. Waren beste maatjes. En toen kwam dat kippenrennetje en toen heb ik er bij die kippen gezet. En toen veranderde er iets. Als ik aankwam, dan vloog hij me aan. Dat was een fel ding ook nog. En hij leerde het nooit, hè. 2 minuten later viel hij me weer aan. Het viel hem niet bij te brengen dat het niet moest. Nou. Ik geef dit voorbeeld omdat het een voorbeeld is wat Jezus geeft. Wat betreft die hen dan, niet een haan, maar toch niet zo'n klein beestje. Als nou het gevaar dreigt, dan roept die hen, die kuikens en die schuilen onder de vleugels. Er was een keer brand. En dat is iets wat zich vaker herhaalt en natuurlijk is een kippenren. En het vuur kwam eraan en de hen die roept haar kuikens en die schuilen onder haar vleugels. En het jongetje van wie die kippen waren, die pakte de volgende dag die hen op. Dat, nou, alles dood, alles helemaal verbrand. Hij tilt dat die hen op en de kuikens komen levend onder die vleugels vandaan. Nou, dat is de Heer Jezus. Hij sterft voor ons. Hoe vaak heb ik uw kinderen niet willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, ik zeg het even in de vertaling die ik van ouds herken. Hoe vaak heb ik dat niet gewild? Dat wil zeggen, Jezus is al die keren naar Jeruzalem gereisd met één groot verlangen, om iets te betekenen voor de mensen. En hij heeft ook iets betekend voor de mensen. Wat heeft hij niet een wonder gedaan daar? Maar nu de grote gemeenschap, ook die mensen die er hoog over opgaven, maar die tegelijkertijd zeiden, ja, het is wel een rare figuur hoor, die Jezus. Hij doet wonderen. Een rare figuur. Jezus was een beetje de dominee Celle vanuit Nederland. Kent die naam, ja? Nou, dominee Celle, het was een prediker, nee, de mensen waren aan hun stoel gekluisterd. Maar tegelijkertijd was hij knettergek. Hij zou nooit eten voor zichzelf klaarmaken, dat vond hij veel te duur. Dus als hij op huisbezoek ging, dan kwam hij op etenstijd, 5:30, 6:00 of zo. Alleen bij de mensen die hem wel eens uitnodigden, de anderen die sloeg hij over. Koffie, dat maakte hij nooit voor zichzelf. Maar dan ging hij gewoon ergens op bezoek. En dan pakte hij die koffie en zei nog eentje. En doe er nog maar eentje. Maar preken kon hij. Zo gek als hij was. En zo slecht als hij met mensen kon omgaan. Zo zagen de mensen Jezus ook. Je moet hem niet uitkijken, hij heeft rare ideeën, maar ja, mijn buurman die was blind en die kan nou zien. Dus daar kwamen ze met dat soort verhalen. Want ze hadden de boodschap nooit begrepen. Ze hebben alleen maar naar de buitenkant gekeken. Nooit tot hun hart toegelaten. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood. Ik heb zoveel voor jullie willen doen. En nu is de tijd gekomen dat ik, de door God gezonde profeet, hetzelfde lot zal ondergaan. Mensen zeggen, nou, dat is wel een beetje overdreven, het is toch altijd goed gegaan. Dat dachten de volgelingen van Jezus ook. Nou, het is wel vaker spannend geweest, maar we zijn er altijd doorheen gekomen. Nog wilden ze niet aan die dood denken. We leven in de tijd voor Pasen, de lijdenstijd. En dan willen we daarover nadenken. Nog één keer komt dat voor, Jeruzalem, uit de mond van Jezus. Dat is op het moment in Lucas 19, een paar hoofdstukken verder, als hij de stad binnenkomt, rijdend op een ezel en al die mensen juichen. Hosanna, Hosanna, hij die komt in de naam des Heren. En je zou zeggen, dat is een hoogtepunt. Eindelijk hebben ze het gezien. En dan zeggen ze ook die woorden die Jezus hier gebruikt. Gezegend, hij die komt in de naam des Heren. Psalm 118, de lofpsalm die gezongen werd met de Pesachviering. Als het volk optrok naar Jeruzalem. En dan zongen ze iedere keer, gezegend, hij die komt in de naam des Heren. Ze hadden hem nooit gezien. En ze wisten niet wie het was. En zelfs toen Jezus kwam, wisten ze niet wie het was. Maar ze zongen die woorden wel. En toen viel het kwartje, gezegend, hij die komt in de naam des Heren. Toen waren er een heleboel die het wel begrepen. En toen huilde Jezus. Nee, niet om die woorden. Maar om diezelfde reden. Om wat er in Jeruzalem te wachten stond. Jeruzalem, Jeruzalem dat de profeten dood. Het wordt ook als een... bijna als een wetmatigheid, getoond uit de mond van Jezus. Jouw grootste vijand is niet degene die gewapend tegenover je staat. Dat is niet degene die lelijke dingen zegt. Het zou wel eens kunnen zijn dat onze grootste vijand in onszelf zit. Of naast ons zit in de kerk. Mijn grootste vijand, zegt Jezus, dat is... Ja, ik weet niet of je aan iemand specifiek denkt. Dan kan dat meteen uitgesproken worden natuurlijk. Je grootste vijand, Jezus' grootste vijand. Dat waren niet de Romeinen. Dat waren zelfs niet de Farizeeën. Die zich soms zo keihard tegen hem konden opstellen. Dat waren gewoon diezelfde mensen die geboeid rondom hem stonden en die applaudisseerden. En die een namaakgeloof voor het echte versleten. En daarmee komen wij dus voor onze grote keuze te staan. De keuze voor elk mens en voor elke dag. Waarheen zijn wij onderweg? Hoe is de koers van ons scheepje? Zitten we nog op koers? Dat is iets wat elk mens zich moet afvragen, net zo goed als elke stuurman van een schip. Elk moment diezelfde vraag heeft. Wetend dat als het schip van koers raakt, er grote problemen zullen zijn. Soms zijn we zo oppervlakkig, zo gemakzuchtig. Oh, het zal wel goed gaan. Ja, maar dat is nou net wat Jezus niet wil. Dat is die strijd met onszelf. Strijd om in te gaan, heeft hij gezegd. Nee, je hoeft niemand een klap te geven. Je hoeft geen heldendaden te verrichten. Maar die overwinning van jezelf. Dat is heel wezenlijk. En daarmee heb ik een klein stukje van de Bijbel. Iets waarvan ik zei, het is bijna literair. Het is literair, omdat volgens de regels van de schrijfkunst je wel over hetzelfde moet praten, maar alsof het over iets anders gaat, van drie verschillende perspectieven. Scheepje, blijf op koers. Amen. Zullen we een moment van dankgebed hebben? Heere God, dat is waar we ons over willen bezinnen. Het scheepje van ons eigen leven. Zo gemakkelijk meegesleurd door wind en golven. Door de omstandigheden die zo vaak moeilijk zijn. Of in ieder geval verwarrend, bedreigend. En heren, in die omstandigheden bent u daar. Die zegt, kom maar bij me, kind. En leer ons. Te midden van de stormen van het leven. Die stem te verstaan. Amen.